In het tweede regeringsjaar van Nebukadnezar had Nebukadnezar dromen. Daardoor werd zijn geest verontrust en was het met zijn slaap gedaan. Toen zei de koning dat men de magiërs, de bezweerders, de tovenaars en de Chaldeeën moest roepen om de koning zijn dromen bekend te maken. Zij nu kwamen en gingen voor de koning staan. De koning zei tegen hen, ik heb een droom gehad en mijn geest is zo verontrust dat ik die droom wil weten. En toen spraken de Chaldeeën tot de koning in het Aramees. O koning, leef in eeuwigheid. Vertel uw dienaren de droom, dan zullen wij de uitleg ervan te kennen geven. En de koning antwoordde en zei tegen de Chaldeeën, de zaak staat wat mij betreft vast. Als u mij de droom en de uitleg ervan niet laat weten, zult u in stukken worden gehouden en zullen uw huizen tot een mesthoop worden gemaakt. Maar als u de droom en de uitleg ervan wel te kennen geeft, zult u geschenken, een beloning en bijzondere eer van mij ontvangen. Daarom geef mij de droom en de uitleg ervan te kennen. Zij antwoordde voor de tweede keer en zeiden, laat de koning aan zijn dienaren de droom vertellen, dan geven wij de uitleg ervan te kennen. En de koning antwoordde en zei, ik weet zeker dat u tijd probeert te winnen, omdat u ziet dat de zaak wat mij betreft vaststaat. Als u mij de droom niet laat weten, dan is er voor u maar één vonnis. U hebt met elkaar afgesproken om een leugenachtig en bedriegelijk woord tegen mij te zeggen, totdat de tijd zou veranderen. Daarom vertel mij de droom. Dan weet ik dat u mij ook de uitleg ervan te kennen kunt geven. De Chaldeeën antwoordden in de tegenwoordigheid van de koning en zeiden, er is geen mens op de aardbodem die de zaak van de koning te kennen zou kunnen geven. Daarom is er ook geen koning, hoe groot of machtig ook, die een zaak als deze gevraagd heeft, van welke magier, bezweerder of Chaldeeër dan ook. Want de zaak waar de koning om vraagt is te moeilijk. Er is niemand anders die het in de tegenwoordigheid van de koning te kennen kan geven dan de goden, die hun verblijf niet bij de schepselen hebben. Hierdoor werd de koning woedend en zeer verbolgen en hij beval dat men al de wijzen in Babel om moest brengen.
Bedankt. Ja, wat is het fijn als je 's nachts goed kan slapen. Slaapt u en slaap jij altijd lekker? Ik lig wel eens wakker. Soms ga ik uit bed en ga ik maar even warme melk maken. En wat lezen en wat bidden midden in de nacht. Hoe komt dat, dat het soms niet lukt om te slapen? Of als je midden in de nacht wakker wordt, niet kunnen slapen, dat is best wel vervelend. Want soms ben je dan overdag ook niet zo goed uitgerust. En soms zit je daardoor ook niet zo lekker in je vel. Nou, ik ben super blij dat wij de Bijbel hebben. Want als je heel de Bijbel leest, dan gaat de Bijbel echt over alle dingen. Het woord van God, er is niks waar het niet over gaat. En zo hebben we vanmorgen een verhaal gelezen over een koning die 's nachts niet kan slapen. Nebukadnezar. En dat is niet zomaar een koning uit een sprookje. Het is een koning die echt heeft bestaan. Hij was de koning van het Nieuw-Babylonische Rijk. Babel, dat ligt waar nu Irak is. En zoals je nu de Verenigde Staten hebt en Rusland en China. Zo was het Nieuw-Babylonische Rijk in die tijd een mega groot rijk. Het was het machtigste rijk en het grootste rijk van heel de wereld. En daar was Nebukadnezar dus de baas van. Maar ja, ook als je Donald Trump heet, of Poetin, of als je de directeur bent van een heel groot bedrijf, Elon Musk van Tesla, je kan niet altijd goed slapen. Elon Musk vertelde pas nog dat hij eigenlijk bijna niet slaapt en dat hij zeker elke avond een slaappil nodig heeft. Nou ja, hoe komt dat? Bij koning Nebukadnezar kwam dat door een droom. Een droom die hij gehad had, waar hij onrustig door was geworden. Een hele enge droom. Jongens en meisjes, dat hebben dus niet alleen de kinderen, dat je wel eens een keertje misschien eng droomt. Maar een groot mens kan ook wel eens een enge droom hebben. En hoe komt dat Nebukadnezar die enge droom heeft? Hij heeft echt alles. Jullie hebben misschien nog wel eens iets dat je denkt, nou dat zou ik ook wel willen hebben of een keertje. Ja, erbij willen hebben, maar Nebukadnezar heeft echt helemaal alles. Zijn plek is zo zeker als wat. Hij is zo rijk als wat. Hij heeft echt alles. Behalve zekerheid over de toekomst, hoe het later zal gaan. Dat weet hij niet. En daar heeft zijn droom mee te maken en daar is hij onrustig door. Hij heeft alles, maar Nebukadnezar heeft niet het geloof in de Heere God. Waar je rust uit kan krijgen. Dat mist hij. Nou, wat doe je als je wakker ligt? Je kan niet slapen. Nebukadnezar die kon misschien niet meer om zijn mama roepen of om zijn papa. Ik kan niet slapen. En hij had ook geen Bijbel om in te lezen en geen psalmen om te zingen in de nacht. Nebukadnezar, wat doet hij? Hij roept zijn tovenaars, zijn magiërs, zijn bezweerders. Hij had allerlei mensen die hem een beetje moesten helpen met regeren. Tenminste, die zeiden dat ze hem konden helpen. Die zeiden, wij bieden je inzicht in de toekomst. Wij geven je rust, wij geven je vrede. Ja, zo zijn er vandaag ook allerlei mensen en boeken en dingen waarvan ze zeggen, dat geeft je rust, dat geeft je inzicht in de toekomst. Hier de horoscoop, daar staat het allemaal in. En je dromenvanger, die haalt je enge dromen weg. En je Boeddha-beeld, dat geeft je rust. En in de boekenwinkel, veel boekwinkels, daar waar vroeger de Bijbel stonden, daar staan nu alle esoterische boeken. En dat belooft je allemaal inzicht en innerlijke vrede. Maar het probleem met al die dingen is dat ze zijn zoals wanneer je dorst hebt. Heb je ook wel eens, als je lang niet gedronken, heb je dorst. En stel dat je dan een flinke slok zeewater neemt. Nou, dan je denkt, je hebt zo'n dorst, je neemt een slok zeewater en daarna heb je nog veel meer dorst. Het maakt het alleen maar erger. Daarom had de Heere God al die dingen, horoscopen en die beeldjes en die boeken, dat had de Heere God allemaal streng verboden. De Heere God had gezegd, dat moet je het niet inzoeken. Maar ja, dat wist die koning van Babel, denk ik niet. Hij kan niet slapen, hij heeft geen rust en hij heeft geen zekerheid. En wat doet hij? Hij wil dat er nu iemand komt die aan hem gaat vertellen wat hij gedroomd heeft. Jullie moeten zeggen wat ik gedroomd heb, zegt hij. Nou ja, dat kan natuurlijk niet. En hij doet heel boos tegen al die wijzen en die tovenaars. Woedend doet hij. Dat zie je soms. Als je van binnen geen rust hebt, als je van binnen geen zekerheid hebt, dan kan je om je heen soms ook een boel onrust veroorzaken. Soms kun je dan willen dat de mensen om je heen, dat de dingen om je heen, je de rust en de zekerheid geven die je van binnen mist. Nou ja, zo is het met Nebukadnezar dus. Hij kan niet slapen, hij is heel machtig, hij is heel sterk, maar van binnen is hij onrustig en heel onzeker. Nou gaan we lezen hoe het verder gaat, tot en met vers 23.
De wet ging dan uit dat de wijzen ter dood gebracht moesten worden. En men zocht ook Daniël en zijn vrienden om ter dood gebracht te worden. En toen wendde Daniël zich met raad en verstandige woorden tot Arioch, het hoofd van de lijfwacht van de koning, die was uitgetrokken om de wijzen van Babel ter dood te brengen. En hij nam het woord en zei tegen Arioch, de bevelhebber van de koning, waarom is dit bevel van de koning zo overhaast uitgegaan? En toen liet Arioch Daniël de zaak weten. Toen trad Daniël binnen en verzocht de koning of hij hem een bepaalde tijd wilde gunnen om aan de koning de uitleg te kennen te geven. En daarop vertrok Daniël naar zijn huis en liet hij de zaak aan zijn vrienden Hanania, Misael en Azaria weten, opdat zij het aangezicht van de God van de hemel zouden zoeken om barmhartigheid te verkrijgen met betrekking tot deze verborgenheid, zodat men Daniël en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babel zou doen omkomen. Toen werd aan Daniël in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard. En daarop loofde Daniël de God van de hemel. En Daniël nam het woord en zei, de naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want van hem is de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijden en tijdstippen, hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat u mij wijsheid en kracht hebt gegeven en mij nu hebt laten weten wat wij van u hebben verzocht, want u hebt ons de zaak van de koning laten weten.
Ja, ik zei net dat Nebukadnezar niet het geloof in de Heere God had waar je rustig van kan worden. Maar betekent dat nou dat als je wel in de Heere God gelooft, dat je dan altijd lekker kan slapen? Ik geloof wel in de Heere God, maar ik kan ook niet altijd zo lekker slapen. Ja, ook als je in hem gelooft, dan stap je niet altijd zomaar in je bed en val je altijd rustig in slaap. Ik ben blij dat de Bijbel ook wel een heel eerlijk boek is. Het is niet zo, als jij maar gelooft, dat dan hele enge en nare dingen altijd maar aan je voorbij zullen gaan. Dat je dan altijd een rustig leventje hebt. Moet je maar eens kijken naar Daniel en zijn vrienden. Daniel en zijn vrienden, dat hebben we vorige keer gezien, zijn helemaal uit hun eigen plaats, hun eigen stad en land weggehaald. En in een hele andere wereld terechtgekomen, in Babel. Nou, sommige mensen kunnen goed tegen veranderingen. Je hebt soms ook een beetje verandering nodig om de gang erin te houden. Maar het is natuurlijk niet zo raar als je niet altijd gelijk lekker kan slapen als er veel verandert. Als je voor het eerst weer naar school bent geweest of naar een nieuwe school. Of als je gaat studeren of je hebt een nieuwe baan. Je hebt een relatie gekregen of je woont pas net in Rotterdam. Laat staan als er iets heftigs gebeurt. Dat kan ons ook allemaal zomaar ineens gebeuren. Je broer is ziek. Of je ouders gaan uit elkaar. Of, nou ja, noem het maar op. Je baan verlies je zomaar. Terwijl je hem niet zag aankomen. Dat zijn dingen waar je onrustig van kan worden. Waar je slapeloze nachten van kan krijgen. Nou ja, bij Daniel en zijn vrienden, dat hoorden we net, gebeurde er iets heel heftigs. Want er werd gezegd, over een tijdje gaan jullie dood. Jullie worden allemaal doodgemaakt. Dat had die keizer besloten, alleen maar omdat hij eng gedroomd had, omdat hij onrustig was en ze hem zijn droom niet wilden vertellen. Jonge zeg. Daniel moet toen ongeveer 19 jaar geweest zijn. En dan krijg je het bericht van het is binnenkort afgelopen. Stel je voor, ik kan mij dat zelf niet zo goed voorstellen, maar stel je voor dat je zo'n bericht krijgt. Wat dat met je doet. Hoe je je dan voelt. Hebben jullie gezien wat Daniel doet? Als hij hoort, je gaat binnenkort dood. Wat zou je zelf doen? Wat doet Daniel? In vers 14 staat. Toen ging Daniel met raad en verstandige woorden naar Arioch. Die was uitgetrokken om de wijze ter dood te brengen. Wow. De man die hun moet doden. Daar vlucht Daniel niet voor weg. Maar daar gaat hij naartoe, want hij kent Arioch al een tijdje. En hij zegt, ja, Arioch, wat is dat nou? Laat je nou helemaal meenemen door die koning? En Daniel, die in plaats dat hij vlucht en heel bang is, hij is al wel bang geweest, maar gaat hij naar Arioch toe en hij spreekt rustige en verstandige woorden. En daarna gaat hij naar de koning Nebukadnezar toe. Hij zegt, geef me even wat tijd man, dan kan ik even nadenken. Dan kan ik bidden. En weet je wat ik heel gaaf vind? Dat moet je ook maar onthouden uit dit hele verhaal. Daniel die zegt tegen zijn vrienden, tegen Hanania en die anderen, dan zegt hij, mannen, bidden, alsjeblieft, nu bidden, bidden. We moeten nou met z'n allen bidden. Nou, dat hoop ik ook, dat jullie hier bij de kinderdienst, dat je gewoon ook een paar vrienden, vriendinnen krijgt, dat je voor elkaar kan bidden. Misschien kan Daniel dat later ook zeggen tegen Hanania. Even bidden voor me, broer. Nou, ik doe dat wel hoor. Ik heb ook een paar broers op de app. En als ik iets heb waar ik niet uitkom of waar ik wakker van lig, dan zeg ik, mannen, even bidden alsjeblieft. Probeer dat ook te organiseren. Gewoon een paar vrienden die voor je bidden als het spannend, als het moeilijk is, die je een appje kan sturen. Nou, zal Daniel daarna rustig zijn gaan slapen? Dat geloof ik niet. Daniel krijgt in de nacht een visioen. Maar volgens mij is dat niet toen hij gewoon lekker lag te slapen dat hij een visioen kreeg. Hij was net als zijn vrienden was hij aan het bidden. En ik denk dat hij ook Ik weet niet of hij een Bijbel had. Als hij hem niet had, zal hij nagedacht hebben over de Bijbelverhalen die zijn moeder hem vroeger verteld heeft. En wat kan mij nu helpen? Wat staat er in je Bijbel, Daniel? Misschien heeft hij wel aan Jozef gedacht. Jozef, die ook weggevoerd was uit zijn eigen land naar Egypte, waar ze allemaal andere goden hadden. En Jozef, die kon ook door de Heere God dromen uitleggen. En die God leeft nog. Nou, zo zal hij gebeden hebben tot die God die ook nu leeft, die ook nu dezelfde is. En toen heeft God hem gehoord. De God in de hemel, die heeft Daniel gehoord en heeft hem laten zien wat de droom was en wat de droom betekent. Nou, en dan is Daniel super blij. Hij looft, hij prijst, hij dankt God. Daarom doen wij dat ook in de kerk. Als de Heere God je geholpen heeft, je dingen gegeven heeft, we komen ook samen zondag om te zingen. Heere, wat bent u goed. Heere, u bent koning. U regeert altijd. De Heere aanbidden, dat is een heel belangrijk doel waarvoor we hier bij elkaar komen. Daniel die doet dat ook. Nou even, wat kunnen we nou leren van dit stukje? Ik heb zelf vaak een preek gehoord waarin gezegd werd, doe als Daniel. Je moet zijn als Daniel. Net zo dapper en net zo gelovig en dit en dat. En je moet zo als Daniel zijn. Maar wat ik denk, waarom heel dit Bijbelboek Daniel en ook dit verhaal ons verteld wordt, is vooral dat wij gaan zien wie de God van Daniel is. Dat voor ons, je zou kunnen zeggen, het gordijn van de hemel open gaat en dat je met ogen van het geloof de Heere God van Daniel ziet. Dat is echt wat ik voor jullie allemaal en voor mezelf hoop. Dat dat gordijn steeds meer open gaat en dat je ziet, oh, de God van Jozef, de God van Daniel. De God die alle sterren en de hele wereld gemaakt heeft en overziet. De soevereine God, dat wil zeggen de God die overal boven staat, de Almachtige. En die God is barmhartig. Als ik bang ben, als er enge dingen gebeuren, dan mag ik aankloppen bij hem. En dan hoort hij mij, dan helpt hij mij. Hoe word je rustig? Hoe word je zoals Daniel? Dan moet je niet zeggen, je moet dit, je moet dat. Nee, als je deze God leert kennen en vertrouwen, leert zien, dat verandert een mens. Daar wordt een mens anders van. Onze onrust bewijst dat, ook al weten we soms met ons hoofd, bewijst dat we eigenlijk het nog niet helemaal pakken wie God is. En hoe meer onze ziel het beseft, er is een God. Des te meer we het weten en hem kennen en zien met de ogen van het geloof, des te meer worden we veranderd als mensen als Daniel. Dus wat is de les? Leer de God van Daniel kennen. De God van de Bijbel. Daarvoor komen we elke week bij elkaar. Nou, we gaan weer verder lezen. Vers 24 en 25 gaan we nu naar luisteren.
Daarom trad Daniel binnen bij Arioch, die de koning had aangesteld om de wijzen van Babel om te brengen. En hij ging naar hem toe en zei het volgende tegen hem. Breng de wijzen van Babel niet om. Breng mij bij de koning, zodat ik de koning de uitleg te kennen kan geven. En toen bracht Arioch Daniel met spoed bij de koning en zei het volgende tegen hem. Ik heb onder de ballingen uit Juda een man gevonden die de koning de uitleg zal laten weten.
Die tovenaars en die mensen die voor de koning werkten, zouden die nog lekker hebben kunnen slapen eigenlijk? De koning had gezegd dat ook zij allemaal dood moesten. En zij hadden veel boeken en beelden en bezweringsspreuken, maar het ziet er heel slecht voor ze uit. De koning zegt, jullie hebben me altijd maar wat wijs gemaakt. Ze konden altijd aan iedereen mooie dingen vertellen over hoe je rustig wordt, hoe je zelf innerlijke vrede krijgt. Maar nou zitten ze zelf in de problemen. En ze staan met lege handen. De wijzen voelen hun dwaasheid. Ze missen de wijsheid waardoor je zalig wordt. En daarom zijn ze nou vooral zielig. Ik spreek best vaak mensen die vroeger nog naar de kerk gingen en vroeger ook geloofden. Maar op een dag geloofden ze het wel. En het verwaterde, dat ging zomaar vanzelf. Toen het goed ging. En dan ineens komt er een storm in je leven. En stormen komen er. Het blijft niet altijd zomer. Ook in ons leven komt er een keer herfst met zijn stormen en een keer winter met zijn vrieskou. En waar hou je dan je rust vandaan? Je kan veel hebben, net als Nebukadnezar, net als de wijzen. Maar als je het zicht mist op de Heere God, op de God van Daniël, dan mis je het geloof dat je rust geeft in donkere en zware tijden. Toen het goed ging, dacht je, ik kan best zonder, het lukt prima, ik mis daar niks aan. Maar als ik kijk naar heel veel moderne mensen, dan denk ik, helemaal zonder lukt het toch eigenlijk niet. Bijbel eruit, Boeddha erin. Maar wat je ziet is dat de onrust, de eenzaamheid en de angst er echt niet zomaar gelijk mee oplossen en weggaan. Als de storm komt, staan de wijzen met lege handen, niet zalig, maar zielig. En kijk nou eens naar Daniël. De Heere God heeft Daniël gehoord en Daniël geholpen. Daniël kan verder leven, want hij weet de droom. En zijn vrienden kunnen ook verder leven. Houdt hij dat nou voor zichzelf? Hoor eens wat Daniël gaat zeggen. Daniël zegt, breng de wijzen van Babel niet om. Hij smeekt dat de wijzen van Babel, die bleken dwaas te zijn, hij smeekt dat de wijzen van Babel niet worden omgebracht, niet worden gedood. Dat vind ik zo gaaf. Daniël kijkt niet op hun neer. Oh, jullie geloven niet. Ik doe het veel beter. Hij veroordeelt ze niet. Wat zijn jullie allemaal met slechte dingen bezig? Nee, hij doet een goed woord voor ze. Hij komt voor ze op. Hij heeft medelijden met ze. Want zo kent Daniël zijn God. Zijn God die ook over hem barmhartig is. Hij zit er ook zo vaak naast. Hij loopt net zo vaak van binnen weg. Maar hij weet dat God hem opzoekt. En dat God hem genadig is. De Heere God is niet een God alleen maar voor de mensen die alles zo netjes voor elkaar hebben. Die altijd het goed gedaan hebben, naar de kerk gegaan zijn en goed geloofd hebben. Nee, de Heere God is een God die opkomt voor mensen die het niet hadden verdiend. Die anders hadden verdiend. En zo zie je in Daniël eigenlijk iets van de Heere Jezus. De Heere Jezus die in de hemel voor ons bidt en voor ons pleit. De Heere Jezus die aan het kruis jouw plek had ingenomen. De straf op zich nam voor ons weglopen. Voor ons doen wat God verboden had. Afgelopen week nog sprak ik iemand die in grote nood was. En die zei, ja, ik zei je moet bidden. Ik zei ja, hallo. Ga ik nou bidden? Terwijl ik toen alles goed ging, wou ik van God weg. En dan ga ik nou zeker bidden. Hij ziet me aankomen. En zo voelt dat inderdaad. Schijnheilig. Dat ik hem dan nu nodig heb, dat kan toch niet. Maar weet je wat mooi is? Als je het moeilijk hebt. En ook al was het je eigen schuld dat je bij hem weggelopen bent. De Heere God is een God die mensen zoekt. De Heere God is als de goede herder die het verlorene zoekt. En die voor het verlorene opkomt. En zijn leven gaf. Nou, de wijzen die zullen wel heel blij geweest zijn dat zij mochten blijven leven, dankzij het pleiten voor hen van Daniël. Breng de wijzen niet om. Nou ja, nog even praktisch, wat moet je doen als je niet kan slapen? Ze zeggen wel eens, als je niet kan slapen moet je schaapjes gaan tellen, weet je wel, die over zo'n hekje springen. En dan zou je in slaap kunnen vallen, maar volgens mij weet ik een betere. Als je niet kan slapen, dan moet je aan de goede herder denken. Die is altijd wakker en die zorgt voor zijn schaapjes. Ook voor de weglopers. Hij wil niet dat er ook maar iemand omkomt, dat er ook maar iemand verloren gaat. De herder heeft ook een hart voor de astrologen en voor de tovenaars van Babel. De Heere God die heeft zelfs een hart voor de koning van Babel. Daar gaan we nou even bij verder. vers 26 tot en met 35.
De koning antwoordde en zei tegen Daniël, zijn naam was Belshazzar, bent u in staat mij de droom te laten weten die ik gezien heb en de uitleg ervan? Daniël antwoordde in de tegenwoordigheid van de koning en zei, de verborgenheid die de koning vraagt, kunnen wijzen, bezweerders, magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er in later tijd gebeuren zal. Uw droom en de visioenen die u voor uw ogen kwamen op uw bed zijn deze. Terwijl u, o koning, op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat hierna gebeuren zal. En hij die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal. Mij nu, aan mij is deze verborgenheid geopenbaard. Niet door een wijsheid die in mij is boven alle levenden, maar daarom dat men de koning de uitleg ervan zou laten weten en dat u de gedachten van uw hart zou weten. U, o koning, keek toe en zie, een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u en de aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem. En hier keek u naar, totdat er niet door mensenhanden een steen werd afgehouwen. En die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en verbrijzelde die. En toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. En ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. En de wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde.
Weet je wat de belangrijkste oorzaak is van onrust, van niet kunnen slapen, van piekeren en van chagrijnig doen en lelijk doen tegen anderen, denk ik. Kijk eens naar Nebukadnezar. Hoe komt het bij hem? Dat zijn zijn zorgen over de toekomst. Zijn gepieker over later. En volgens mij kunnen wij allemaal wel iets bedenken waar je bang voor bent als je aan de toekomst denkt. Dat je denkt, dit zal toch niet gebeuren. Maar wie zegt dat het niet gebeurt? Het zou best kunnen gebeuren. Daar zou je het straks ook even met elkaar over kunnen hebben, bij de koffie, als je een onderwerp zoekt om over te delen. Wat vind jij iets engs? Hoef je niet gelijk op te lossen, maar nou, durf eens kwetsbaar te zijn naar elkaar. Nou, in de droom ziet Nebukadnezar heel dat prachtige, machtige koninkrijk van hem en al de koninkrijken die na hem komen als een indrukwekkend beeld. En hij zelf is het gouden hoofd van dat alles. Maar als je goed kijkt naar het beeld, zie je dat het beeld niet stevig staat. Op de plek waar het stevig zou moeten staan, bij je voeten, daar staat het niet stevig, want daar is het gemaakt van ijzer. Nou, ijzer is wel stevig, maar het is ook gemaakt van klei. En klei, ja, dat is zacht. Of als het al hard is, dan breekt het zo. Het beeld staat wankel. Nou ja, Nebukadnezar mag met zijn droom die hij van de Heere God krijgt ver in de toekomst kijken. Na zijn nieuw Babylonische Rijk komen er andere koninkrijken. De Meden, de Perzen, de Grieken, de Romeinen. Dat staat er voor het IJzeren Rijk. Maar dan ziet hij dus dat er door de Heere God een steen ineens ergens wordt afgehakt. En die steen die rolt naar de voet van het beeld. Precies waar dat beeld heel zwak staat. En bang! Heel het beeld gaat ondersteboven. En die steen, die wordt een berg. Die wordt het grote koninkrijk dat altijd blijft. Nou, dat is een profetie, een vooruitblik die de Heere God gegeven heeft aan deze koning om te weten wat er in de toekomst gebeurt. Dat is nog steeds voor ons belangrijk. Alle rijken vallen en veranderen. Maar die steen, die staat voor de Heere Jezus, En je denkt, wat is een steen nou waard? Zo keken ze ook naar de Heer Jezus, wat is die nou waard? Maar die Heer Jezus, ja, die is de grote koning. Het hoofd van het grote koninkrijk. En zijn koninkrijk gaat heel de aarde vervullen. Babel valt, Jeruzalem blijft. Wauw, dat moet voor Daniel heel gaaf geweest zijn om deze droom ook te zien en te horen. Je dacht, het is misschien met Jeruzalem afgelopen. Maar nee, Daniel, het koninkrijk van God dat komt. En voor Nebukadnezar was het natuurlijk schrikker. Nou, weet je wat ik mooi vind, nog even? Dat is, de Heere God heeft die droom gegeven. De Heere God had de onrust gegeven. En we denken vaak, onrust is verkeerd. Als je niet kan slapen en als je onrust hebt, dat is iets... Ja, dat moet niet. Maar soms geeft de Heere God onrust. Aan Nebukadnezar gaf de Heere God onrust. Waarom? De Heere God wilde dat Nebukadnezar zou zien hoe het er met hem voor stond. Hoe het er geestelijk met hem voor stond. Man, je voeten staan niet stevig. Man, je werkt heel hard om je dromen waar te maken. Om een koninkrijk te bouwen dat je door iedereen bewonderd wordt. Van wat je toch geweldig bent. Dat iedereen je aanbidt als het gouden hoofd. Maar het is een afgod, het beeld wat je maakt. Nebukadnezar wordt dus wakker, je staat niet stevig. En de Heere God, je schepper, die is uit beeld, je bent blind voor hem. Nebukadnezar wakker worden, voor het te laat is en je omkomt. Nou, de Heere God zorgt daarmee eigenlijk voor Nebukadnezar. En hij zorgt ook voor ons. Hij vraagt vandaag ook, waar bouw jij eigenlijk op? Waar hou jij je rust en je zekerheid uit? Dat alles goed gaat, dat je fijne dingen kunt doen. Maar dat zijn allemaal wankele dingen. Je kunt er wel dankbaar voor zijn als God ze je geeft, maar je kan er niet op bouwen. Hoe staat het met jouw voeten? Waar is je levenshuis op gebouwd? Soms geeft de Heere God ons onrust, omdat hij wil dat we niet langer zelf de God willen zijn en onszelf willen aanbidden. Maar dat we neerknielen en zeggen, Heere, ik heb gezondigd. En wilt u mij genadig zijn? Ons leven moet op de Heere Jezus gebouwd worden. Hij kwam om en hij stond op om ons een leven te geven dat op hem gebouwd is. Een leven dat altijd blijft. Nebukadnezar, bekeer je en zoek het koninkrijk dat blijft. Nou, als laatste nog even de vraag, wat doet Nebukadnezar? Daar gaan we nog heel kort naar kijken. Gaat Nebukadnezar zich nu bekeren tot de Heere God? We gaan luisteren naar het laatste stukje, vers 46 tot en met 49.
Koning Nebukadnezar zich met het gezicht ter aarde en hij aanbad Daniel. En hij beval dat men hem een offergave en aangenaam reukwerk zou brengen. En de koning antwoordde Daniel en zei, waarlijk, uw God is de God der goden en de Heere der koningen. Hij openbaart verborgenheden, zodat u deze verborgenheid kon openbaren. En toen bevorderde de koning Daniel en hij gaf hem vele grote geschenken en stelde hem aan als heerser over heel het gewest Babel en als hoofd van alle machthebbers over alle wijzen van Babel. En omdat Daniel de koning daarom verzocht, stelde hij Sadrach, Mesach en Abednego aan over het bestuur van het gewest Babel. Daniel bleef echter in de poort van de koning.
Ja, het lijkt dat de koning bekeerd is. Hij is echt onder de indruk van de Heere God. En hij knielt voor Daniel. Hij kon beter voor de Heere God knielen natuurlijk. Maar het is wel mooi wat hij zegt. De Heere God is de God van alle goden. Nou, vind ik zo'n mooi verhaal. Hè? De Heere God die is dus niet alleen bezig met mensen in de kerk. Hij is ook met Elon Musk bezig. Met Donald Trump. Met Mark Rutte. En met je vriendjes van de voetbal die niet naar de kerk gaan. Daar is hij allemaal mee bezig. En hij laat aan allerlei mensen laat hij soms merken. Ik ben er. Ik ben er. En soms laat de Heere God het ook merken door onrust. De Heere wil dat wij wakker worden. De Heere wil niet dat wij verloren gaan. De Heere wil dat wij ook in zijn koninkrijk komen. En dat wij de echte rust zullen vinden. Nou, is de koning van Babel rustig geworden? Hij is weer rustig. Maar waarom? Hij denkt, nou, het duurt nog wel een tijdje. Ik kan voorlopig verder. En hij zegt, wat een mooi verhaal heb jij verteld, Daniel. Gaaf, mooi. Nou, zo kunnen wij ook zijn. Dat we zeggen, wat is de Bijbel mooi? Of een mooie preek. Of je gaat aan het avondmaal en zegt, het was mooi. Maar het gaat er niet om dat het mooi was. Het gaat erom dat er iets gebeurt in ons leven. Wat moet er gebeuren? Nou, kijk maar naar het plaatje op de beamer. Hoe wij geboren worden, zit op de stoel, op de troon, daar zit je zelf. En je wil dat je leven gaat om jezelf. Je gelooft wel in God, maar als iemand die erbij is, hè, die je helpt als het lastig is. En als het dan weer goed gaat, dan ga je verder. Jij blijft op de stoel zitten. Maar wat moet er gebeuren? Dat is dat je zegt, Heere, ik had niet op die stoel moeten gaan zitten. Ik moet de controle en de leiding en de aanbidding aan u geven. De God van de hemel. Aan u, Heere Jezus, die voor mij gebloed hebt aan het kruis en die nu de koning bent. Wilt u de leiding nemen? Wilt u op de stoel gaan zitten? En ik kniel voor u neer. Ik wil u aanbidden. Daar gaat het om. Bij ons allemaal. En bij Nebukadnezar lijkt dat wel te gebeuren. Maar als je het volgende hoofdstuk leest, dan zie je dat hij dat beeld gaat bouwen. Hij heeft er dus eigenlijk niks van geleerd. Nou, wij hebben het verhaal van Daniel gehoord. En wat ik hoop en bid, is dat we allemaal aan de Heere vragen. Heere, wilt u in mijn hart op de troon gaan zitten? En laten we samen deze God groot maken en aanbidden. En zeggen, de zaligheid is van God. Amen. En zullen we voor het volgende lied gaan staan.